Welkom bij Puur en Persoonlijk, de podcast. De podcast waarin Mark de Bruyne en Erik Nuchteren van Ambassador Vermogensbeheer je meenemen in de wereld van value beleggen.
Goedemorgen Mark, de eerste podcast 2025. Bewogen jaar achter de rug, 2024. Verschillende onderwerpen die we vandaag gaan behandelen. We staan stil natuurlijk bij onze verschillende mandaten. Het value-mandaat, dividendmandaat, beursgenoteerd vastgoed. Ik denk dat het ook even belangrijk is om stil te staan, zeg maar, bij de renteontwikkeling. Hoe positioneren wij ons met de obligaties? We zijn gestart natuurlijk met het Ambassador Opportunity Fund. Is natuurlijk voor de luisteraars ook leuk om even bij stil te staan. Kansen en risico's voor 2025. Wat speelt er op dit moment in de markt? Er speelt best wel wat. Trump die binnenkort het stokje gaat overnemen. Dus genoeg te bespreken. Als jij denkt aan 2024 als beleggingsjaar, wat komt er bij je op?
Ja, ik denk toch dat 2024 een jaar van uitersten is. Hè? Wat dan met name opvalt is de hele sterke performance van de Amerikaanse aandelenmarkten. Versus eigenlijk de rest van de wereld die daar toch wel heel fors bij achtergebleven is. En daarnaast denk ik toch ook wel aan de inflatie die hardnekkig is en niet terug wil naar 2% zoals de centrale banken dat ons voorspiegelen. En sterker nog, je ziet wat verdere opwaartse druk op die op de inflatie.
Ja, nou, als je dan kijkt, hè, de ontwikkelingen van die Amerikaanse markt en, in 5-6 jaar, hè, hoe dominant Amerika nu is ook in de wereldindex. Ja. Het zat onder de 60%, rond de 55, een jaar of 4-5 geleden. En je zit nu al richting de 74%. Dat zien wij natuurlijk ook in die waarderingen. Dat is op dit moment gigantisch als je kijkt naar de waarderingen in Amerika. En je kijkt dat versus bijvoorbeeld Europa. Ja. We hebben het ook in onze nieuwsbrief, staat ook op de website. In de kwartaalupdate hebben we ook die grafiek. Ja. Hè, dat je de waardering van Amerika versus de andere ontwikkelde markten. Nou, we zitten nu echt wel op zeer, zeer hoge niveaus. Iedereen die ons volgt, die heeft dat natuurlijk ook in onze communicatie naar buiten, in de puur en persoonlijk. Ja, hebben we de laatste tijd, vanaf zeg maar half november, vol ingezet ook op Europese namen. Puur vanuit waarderingsoogpunt. En dat is niet alleen maar de hoek van zeg maar de grote namen, de multinationals, ik noem het de Heineken's of de ASML'en, maar ook small en midcap is natuurlijk op dit moment voor ons heel, heel interessant. Kan jij daar wat meer over vertellen over zeg maar die excessen, het gevoel wat er bij jou opkomt?
Nou ja, gewoon, je ziet er natuurlijk een aantal ontwikkelingen. De Amerikaanse aandelenmarkt heeft het gewoon de laatste jaren verschrikkelijk goed gedaan. Dat zie je ook gewoon in de waarderingen ten opzichte van de rest van de ontwikkelde markten. Is dat gewoon naar niveaus opgelopen die we in het verleden eigenlijk zelden of nooit gezien hebben. Hè? Dan denk je toch al snel aan de jaren 70 met de Nifty 50. Ook de groep van aandelen die iedereen in zijn portefeuille moest hebben. Omdat dat eigenlijk dat de bedrijven waren die het in de toekomst zeker zouden maken. We hebben natuurlijk, Japan had jaren 90. We hebben natuurlijk de internet hype rond de eeuwwisseling gehad. Ja, je ziet een dergelijke situatie nu weer opnieuw ontstaan. En dat heeft hem niet alleen te maken, denk ik, met waarderingen. Het heeft hem ook te maken met de marktpsychologie. In die zin van dat iedereen eigenlijk aangeeft van je moet in die bedrijven zitten. Angst om die aandelen te missen. Je krijgt eigenlijk
Maar je krijgt nu eigenlijk een soort beeld. Er is afgelopen jaar ook gigantisch bedrag weer ontrokken bij actieve fondsen. Zo'n artikel in de Financial Times van ruim 450 miljard wat weg is gegaan uit actieve fondsen, wat weer richting passief is gegaan. Ja. Dus die trend is gewoon heel erg zichtbaar. Dus de duurdere namen worden eigenlijk steeds duurder.
Ja, je ziet eigenlijk een beweging vanuit goedkope namen die worden verkocht ten gunste van dure namen waar dan nog meer geld naartoe gaat. En een hele treffende ontwikkeling is bijvoorbeeld geweest bij de Britse pensioenfondsen. Die 20, 25 jaar geleden nog voor 90, 95% in Britse aandelen zaten. Ja, die hebben die Britse aandelen verkocht om zich meer te committeren richting de MSCI World. En daarin wegen Britse aandelen nog maar voor ongeveer 2% in.
Maar wat maakt dan die outperformance in Amerika?
Ja, naast die technische factoren die we zojuist hebben besproken, speelt er mee dat de Amerikaanse economie gewoon beduidend harder groeit. We hebben natuurlijk hier in Europa te maken met de oorlog in Oekraïne. En ik denk ook dat een hele belangrijke reden is voor het feit dat we in Europa ook een vrij lage economische groei hebben, is toch het energievraagstuk. Hè. Onze energie is gewoon aanzienlijk duurder dan in de Verenigde Staten. Dat heeft ermee te maken voor een deel met de oorlog in Oekraïne, maar het heeft ook te maken met ons beleid, hè, met ons energiebeleid. En ik denk dat dat wel een aantal punten zijn die zwaar wegen op de performance van Europese aandelen. Maar desalniettemin denk ik dat het verschil in performance tussen, eigenlijk in waardering tussen Amerikaanse aandelen en de rest van de wereld gewoon veel te groot geworden is. Want als je bijvoorbeeld ook gewoon kijkt hoe de waardering is van onze grote multinationals ten opzichte van Amerikaanse multinationals. Ja, het lost van het feit dat ze in Amerika genoteerd zijn en hier in Europa is die waardering gewoon veel te groot.
Ja. Nou ja, daar hebben we het ook in de nieuwsbrief al even over gehad. Ook in de puur en persoonlijk. Als je gewoon de oliewaarde in Amerika bekijkt versus Europese oliewaarde. Onze grote multinationals in Europa, BP, Shell, Total. Er staan ongeveer op de helft gewaardeerd als de Amerikaanse concurrenten. Maar ook gewoon namen als Ahold versus Walmart. Heb je ook ongeveer de helft van de waardering.
Ja, dus dat verschil is gewoon veel te groot.
Dus je zit nu echt in Amerika op waardering van 28, 29 keer de winst. Gewoon Europese markt rond de 14. Europese value aandelen rond de 10, 11. En dan hebben we het nog over de small midcap. Dus dat is ook natuurlijk de reden geweest dat wij vanaf half november hadden we een flinke cashpositie opgebouwd. Dat wij toch veel meer hebben ingezet op Europa. We zijn als value partij natuurlijk kijken we heel kritisch naar waarderingen. Onze terugverdientijd. Eigenlijk was er na de keuze voor Trump is er een enorme inflow geweest in de VS en een enorme outflow in Azië en Europa. Dus eigenlijk die koersdalingen van half november tot en ook in december zetten dat zich voort. Hebben wij gebruik van gemaakt om veel namen op te kopen. Als we kijken gewoon even ook naar de performance van de verschillende mandaten. Kijk, dividendmandaat. Rond de 10% geëindigd voor het jaar. Dat doet eigenlijk al jaar in jaar uit even vrij stabiele performance. Value valt tegen dit jaar, of tenminste over 2024, ongeveer 5% daaronder. Ja, dus goed. Rond de 4,5-5%.
Dat heeft voor een deel natuurlijk ook gewoon te maken dat value voor een groot deel ook in Europese midcap aandelen zit. En als je bijvoorbeeld ook gewoon kijkt vorig jaar, de AEX is gewoon een dubbelcijfer rendement gemaakt. En de midcap, het ook een klein beetje de vijver waarin wij vissen, althans de Europese midcap. Ja, dit gewoon bijna min 9%. En dat is voor een groot deel, zie je dat ook weer terug in het value mandaat. En bij het dividendmandaat zit je iets meer natuurlijk in de klassieke dividendbetalers. En daar hebben we ook wat meer defensieve namen gehad. Hè. Denk ook aan een KPN, een Unilever, dat soort bedrijven. Die hebben het gewoon heel erg goed gedaan in 2024.
Nou, we gaan er zo meteen verder op in. Ook even op een aantal posities die we hebben gekocht. En dan wil ik ook heel even stilstaan bij het beursgenoteerde vastgoed. Want eigenlijk was dat de sterke performer in het derde kwartaal. De vastgoed stond min 6% op 30 juni. Stond bijna plus 3, plus 4 eind september. Maar is toch uiteindelijk rond de min 5 het jaar uitgegaan. Dus een enorme toch wel tik om de oren gehad. Ook in de laatste 6 weken. Ja. Wat is daar de reden van?
Ja, ik denk toch dat je dat toch heel erg moet toeschrijven aan de ontwikkeling van de rente. En dat met name de 10-jaarsrente. De 10-jaarsrente is toch gewoon het vierde kwartaal gewoon verder opgelopen. Heeft er alles ook mee te maken dat de inflatiecijfers toch hoger waren dan wat de markt had verwacht. Je ziet ook bijvoorbeeld in Amerika sterke arbeidsmarktdata. Je ziet ook gewoon dat energieprijzen verder oplopen. Dus die inflatie, die blijft gewoon hardnekkig hoog. De lange rente loopt op. Ja, en dat drukt toch gewoon het resultaat van beursgenoteerd vastgoed. En de markt prijst ook gewoon in dat in 2025 er toch beduidend minder renteverlagingen zullen worden doorgevoerd dan wat men bijvoorbeeld een paar maanden geleden voorzien had.
Maar als je nou kijkt, 2022 was een rampjaar voor beursgenoteerd vastgoed door de vele renteverhogingen. Nou, ik denk dat we de rentepiek wel hebben gezien. Alleen, we zullen op dit moment waarschijnlijk niet zo agressief verlagen. Dat is trouwens nog maar de vraag in Europa. In Europa zijn we al van 4 naar 3 gegaan. Maar er zit natuurlijk ook een component Engels vastgoed in. Hoe is daar die ontwikkeling met die renteverlagingen?
Nou ja, kijk, in het Verenigd Koninkrijk gaat die rente veel minder hard omlaag. Dan zie je gewoon dat de inflatie ook hardnekkig hoog is. Je ziet de 10-jaarsrente is ook hoger dan wat we in continentaal Europa zien.
Dus dat wat zijn die verschillen dan?
Nou, volgens mij is 10-jaarsrente in het Verenigd Koninkrijk ligt rond de 4,7%. En ja, bijvoorbeeld Nederland zit je op 2,7%. Ja. Dus in het Verenigd Koninkrijk, maar dat geldt ook voor de Verenigde Staten, ja, begin je met renteniveaus van 10-jaarsrente van bijna 5%.
Ja.
Ja, dat begint een alternatief voor aandelen te worden. Maar goed, als je loskijkt naar de ontwikkelingen van het vastgoed zelf, dan zie je dat die afwaarderingen, ja, dat daar al een eind aan gekomen is.
Ja.
Je ziet dat de huurinkomsten gewoon doorlopen. Je ziet dat de dividendbetalingen gewoon doorkomen. Je ziet op heel veel Britse vastgoednamen die we in portefeuille hebben, hebben we gewoon 8% aan dividendrendement. Soms er iets onder, soms er iets boven. En het wordt gewoon gedekt door de cashflow. Dus die waarderingen zijn best wel gewoon interessant.
Ja.
Maar ik denk wel dat wil je gewoon hebben dat die, die koers van Brits vastgoed en ook van continentaal Europees vastgoed weer verder gaan oplopen. Ja, dat zal het gewoon helpen als die, dat de rentes verder omlaag gaan. De rentes die de centrale bank kunnen beïnvloeden. Ik bedoel, de 10-jaarsrente kan de centrale bank niet beïnvloeden, want dat komt gewoon door transacties in de markt.
Ja. Stad. Nou ja, het is wel een beetje een niveau van, zit echt weer rond de 2022 niveaus. Terwijl eigenlijk het ergste voorbij is. Tenzij je misschien de komende periode weer renteverhogingen gaat zien. Maar dat is niet de consensus. De consensus is nu meer dat men voorlopig rustig aandoet met verdere renteverlagingen. Het jaar 2025 is bewogen begonnen. Hoop volatility. We zien eigenlijk de olie- en gaswaarde. Voor ons een dominante plek in de portefeuille. Zowel in de dividendportefeuille als in de valueportefeuille. Met name als Shell, BP. Maar ook wat kleinere namen als Harbour Energy, Aker BP uit Noorwegen. Wat is jouw verwachting voor de komende tijd? Dus wel namelijk, ja, we zijn hard van start gegaan.
Ja, absoluut. Nu was er ook best wel, zeker ten aanzien van olie, heel veel negativisme ingeprijsd. Want ja, de consensus was eigenlijk dat de oliemarkt maar één kant op kan. En dat is eindelijk omlaag. Hè? Dat de olieprijs van $70, dat eigenlijk wel een beetje het maximum is. En werd al snel $60, $65 dollar per vat.
Maar wat zijn nu de specifieke oorzaken dat die prijs richting de $80 is gestegen? Nou, en ook de gasprijs?
Die hogere gasprijs heeft ermee te maken dat het Russisch gas niet meer via Oekraïne richting Europa stroomt. Dus we hebben te maken natuurlijk ook met een toch wel strengere winter dan we de afgelopen 2 jaar hebben gehad. Er is gewoon veel vraag naar gas, ook vanuit de Aziatische markt. Er moet over grotere afstanden worden de gas getransporteerd. Hè? Met name ook de export vanuit de Verenigde Staten. We hebben een minder gas dat vanuit Noorwegen op dit moment richting Europa gaat door onderhoud, door storingen. Kortom, dat zijn een aantal factoren dus die gasmarkt positief beïnvloeden. En de olieprijs is dus dat de uitgaande Biden-regering nog wat extra sancties heeft opgelegd aan de Russische export. Kortom, dat zijn wel een aantal factoren die drukken op de opwaartse druk geven op de olie- en gasmarkt. En ik denk ook wat dat betreft, met name die oliemarkt, ik denk dat die overcapaciteit waar iedereen het over heeft, dat die helemaal niet zo ruim is als op dit moment de markt inprijst.
Oké. Als ik nog heel even stilsta bij deze markt, ben dan ook over een van de laatste aankopen die we hebben gedaan, Frontline. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, Frontline is de grootste olietransporteur ter wereld. Hè. Bezit een mooie vloot van vrij moderne VLCC's. Hè. Dat zijn die extra, die erg grote olietankers. Ja, en waar die de laatste tijd van profiteren. Dat moet over zijn. Dat
maar die koers was natuurlijk behoorlijk.
Ja, die was door midden gegaan. Ja. Hè, sinds de piek. Maar het zijn natuurlijk door die sancties van de uitgaande Amerikaanse regering. Ja, en wat voor een partij als Frontline natuurlijk heel erg zou helpen is als extra of hele strengere maatregelen worden uitgevaardigd naar die, zeg maar die dark fleet. Hè, zeg maar die oude schepen die Iraanse olie en Venezuela, de olie uit Venezuela transporteren, Rusland. Hè, dat zijn allemaal vrij oude schepen. Ja, als dat nou een keer vervangen zou worden door die nieuwere schepen waar natuurlijk partijen.
Maar die varen dan illegaal? Of
ja, die varen illegaal.
Zijn die überhaupt verzekerd?
Die varen illegaal. Die zijn natuurlijk de westerse partijen zullen die niet verzekeren. En als natuurlijk in de havens van China, van India, als er strengere regels zouden gelden richting die partijen die olie verschepen, ja, is dat alleen maar natuurlijk positief voor partijen zoals Frontline. Dus dat zie je ook op dit moment terugkomen in die vaarten of in die tarieven die op dit moment flink aan het oplopen zijn.
Ja.
Erg volatiele markt trouwens, hè, ja. Waar de markt waar Frontline in actief is.
Nou, in ieder geval een naam die zich goed ontwikkelt de afgelopen weken. Net zoals de olie- en gasproducenten. Een naam die zich niet zo goed ontwikkelt. Is eigenlijk al een paar maanden in het verdomhoekje. Maar ook de start van het jaar niet bijzonder. Eerder teleurstellend is het aandeel Heineken.
Ja.
Prachtig Nederlands bedrijf. Koers van boven de €100. Stond even rond de 70. Maar we staan vandaag de dag gewoon rond de €65 te handelen.
Ja.
Ik krijg nog een zetje mee. Wat is specifiek de reden voor de laatste weken?
En denk dat een paar ontwikkelingen spelen. Eerst is gewoon dat de markt gewoon bereid is om minder te betalen voor dit soort bedrijven. Dus zeg maar een multiple compressie. Denk dat de oplopende rente daar ook een rol van betekenis in speelt. Hè. Dus
zit er veel leverage dan in het aandeel Heineken?
Nou ja, ik denk dat, kijk, dit is toch een bedrijf, een defensief bedrijf, waar gewoon de markt, als de rente laag is, wordt daar een hogere multiple voor betaald. Oplopende rente zit daar dan heeft dat een negatieve impact op de multiple van Heineken. Maar het loopt natuurlijk wel heel ver naar beneden. Ik denk dat op dit moment de grootste het meeste negatieve fantasie komt uit het feit dat er toch in de Verenigde Staten met name wordt gesproken over we weten allemaal dat alcohol in beginsel niet erg goed voor de mens is, maar dat daar toch wel strengere eisen worden gesteld aan de labeling van bedrijven zoals Heineken. En dus de VS niet de grootste markt voor Heineken, maar het heeft wel eens een negatieve impact denk ik op dit soort bedrijven.
Ja, je zag het ook al terug bij onder andere Diageo, maar ook de concurrenten van Heineken. Ja. Dus het is ook meer een beetje een sectorprobleem. Ja. De derde kwartaalcijfers waren trouwens best bemoedigend van Heineken. Dus we zitten gewoon eigenlijk ook weer met smart te wachten op gewoon cijfers. Dus dat geeft weer, zal ook weer de richting geven. Voor de rest wat opvalt is natuurlijk Het Trump-effect, wat eigenlijk een beetje tegen de markt begint te keren. We begonnen allemaal heel enthousiast, tenminste in Amerika, half november. Kon allemaal niet op. Trump werd gekozen en er kwam een hoop fantasie in. Maar die fantasie loopt er nu natuurlijk uit, omdat wat dat betreft inflatie is hardnekkig. Maar de plannen van Trump zijn natuurlijk heel erg inflatoire. Dus wat kan die eventueel bereiken? Stel dat hij met importheffingen begint.
Ik denk dat het enthousiasme natuurlijk in eerste instantie gewoon komt uit het feit dat iemand het heeft over minder belastingen, minder wet en regelgeving. Dus dat is op zich natuurlijk wel positief. Maar de rekening moet er wel betaald worden. En die moeten voor een groot deel als voornemen van de nieuwe regering. moet dat komen uit hogere importheffingen. Maar hogere importheffingen zijn natuurlijk in beginsel inflatoir van aard. En dat, dat begint maar toch wel wat twijfels te hebben over dat beleid. Aan de andere kant zie je ook wel dat het wordt ook alweer een beetje afgezwakt. Hè? In eerste instantie van dat de tarieven op alles omhoog gaan, wordt het ook alweer gebracht naar specifieke tarieven. En
ja,
ook met name richting China en richting de buren Mexico en Canada. Dus,
dat stond ook, dat artikel stond in de Washington Post. En dan zag je ook meteen hoe die Europese aandelen daar heel positief op reageren. Van hey, de soep wordt niet zo heet gegeten. Dus je zag een enorme comeback. Dat was begin januari.
Nou ja, goed, de Europese bedrijven zijn natuurlijk wat meer afhankelijk van export dan Amerikaanse bedrijven. Hè. De Amerikaanse bedrijven doen ook wat meer produceren voor de interne markt. Europa, ja. Maar we hebben natuurlijk, dat geldt ook voor Nederland, we moeten het heel erg hebben van onze export. En als de wereldwijde handel toch wat meer aan banden wordt gelegd, is dat in beginsel natuurlijk wat meer negatief voor Nederlandse, maar ook voor Europese bedrijven.
Ja.
Maar goed, we gaan zien hoe het zich dat
precies
zal ontwikkelen.
Er zit een hoop negativiteit ingeprijsd in de Europese aandelen. En wij zijn van mening dat dat eerder mee kan vallen. Dan nog even naar de yield curve, want dat is wel iets wat ook wel een risico is voor de markt. Dus stel dat die rente die 10-jaars rente in Amerika richting die 5% loopt. Wat zou dat voor een impact kunnen hebben op de aandelenmarkt?
Nou, ik denk dat tweeërlei. Allereerst, er is een alternatief voor aandelen. En nu is 5% nog niet zo spectaculair, maar
Als je kijkt naar het dividendrendement in Amerika, liggen vrij laag. Dus.
Juist, en wat natuurlijk ook is, dat heel veel beleggers zijn overwogen aandelen.
Yeah.
Dus als je dat gewoon terugbrengt naar neutraal, dan gaat dat ten koste van aandelen. Want je gaat aandelen dan verkopen om dan obligaties terug te kopen. In Europa is dat natuurlijk gewoon een heel ander verhaal. Want daar zeg je natuurlijk met de rentes, 10-jaars rentes van amper 3%. Als je het al haalt, dat is niet echt een alternatief. Ook niet omdat Europese aandelen veel goedkoper zijn. En naast dat het een alternatief is, heb je ook gewoon te maken met waardering. Ik bedoel, als je je rekent met risicovrij van 5%, dat is toch heel wat anders dan een paar jaar geleden zat je op 0,1-2%.
Ja.
Dus,
maar in Europa heb je, kijk, een 10-jaars rente van rond 2,7-3%. En je vergelijkt het met een beetje de dividenden van 4-6%, wat in Europa ook heel normaal is.
Ja,
heb je nog steeds de voorkeur voor Europese aandelen.
En je hebt gewoon met Europese aandelen die 10, 11, 12 keer de winst staan. Ja, dan heb je een earnings yield van 8, 9, 10, 11%. Ja, dat is toch gewoon een heel ander verhaal. Dus ik denk dat je dat niet zomaar kunt vergelijken. Maar dat die rentecurve weer opwaarts is en ook weer flink opwaarts aan het lopen is. Ja, dat is denk ik een beginsel voor met name de Amerikaanse aandelen, maar toch niet zo positief.
Nou, we gaan wat dat betreft kijken wat het Trump-effect is de komende weken. Volgende week zal hij het stokje gaan overnemen. En wat dat betreft, de markt is uiterst volatiel. Er zit nog niet echt een trend in, om het maar zo te zeggen. Er zitten wel enorme uitschieters in. We zagen al de eerste week een TomTom hard oplopen. We zagen dus de olie- en gasbedrijven hard oplopen. Maar ook opvallend trouwens in de small midcap markt, Twentse Kabel. We zagen dat Haltrust natuurlijk een belang heeft genomen. Wat verwacht je daarvan?
Nou, in eerste instantie denk ik gewoon dat het ook gewoon, ze hebben cash om te investeren. En dat TKH gewoon een mooi Nederlands bedrijf is waar heel wat potentie in zit, die op dit moment door korte termijn ontwikkelingen negatief worden beïnvloed. Maar ik denk dat ze gewoon beginnen met een belang op te bouwen. En mocht die koers op deze niveau blijven, dan zal denk ik Haltrust wel verder gaan uitbreiden. Maar er is ook wel een partij die ook wel heel kritisch kijkt naar van wat koop ik en wat betaal ik ervoor. Dus dat als de koers verder oploopt, zullen ze ook wel terughoudend zijn om dan weer te investeren. Dus, maar goed, het is een mooie bevestiging dat ook andere grote investeerders naar dit soort bedrijven kijken waar wij ook in beleggen.
Ja, nou, we zijn 1 januari natuurlijk begonnen. Ik moet zeggen 2 januari begonnen met Ambassador Opportunity Fund. Eerste start is gemaakt. We zullen geen posities behandelen. Dat doen we vanuit compliance, doen we dat niet. We gaan uiteraard wel melding maken 31 maart van zeg maar onze top 5 holdings. Dan zullen we er specifieker op ingaan. Maar op dit moment eigenlijk geen verkeerde markt om te starten.
Nee, absoluut niet. En ja, goed, in deze markt zijn we natuurlijk ook gewoon posities aan het opbouwen. Dus het is denk ik ook verstandig om daar niet al te veel over naar buiten te brengen. Want anders dan brengen we wellicht nog andere partijen op een gedachte.
Zo is het, zo is het. Nou, in ieder geval, dankjewel voor het luisteren. De eerste podcast staat erop voor het jaar. Blijf ons volgen, ook op LinkedIn. We publiceren veel, elke maand ook natuurlijk onze nieuwsbrief, waar we inzoomen op verschillende posities. Kijk ook op de site naar de kwartaalupdate, die staat ook keurig gepubliceerd. Daar komen eigenlijk de verschillende transacties ook naar voren die we hebben opgenomen de laatste tijd. We zijn ontzettend actief geweest, dus zowel voor het value-mandaat, dividendmandaat als beursgenoteerd vastgoed. Alles komt keurig naar voren. Dus neem de tijd om daar eens rustig naar te kijken. En blijf ons volgen. Dankjewel.
Let op. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. De in deze podcast verstrekte informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies. En is geen aanbeveling of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsvisie van Ambassador. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.